Is een paar mededelingen namens de kerkenraad. De tweede huwelijksafkondiging van Reindert van Doorn en Corinda van Roekel. Zij hopen woensdag 22 augustus te gaan trouwen. Een kerkelijke bevestiging vindt plaats om 14:30 in ons kerkgebouw. Dan de eerste huwelijksafkondiging van Martijn Ravenhorst en Rianne Langelaar. Zij hopen donderdag 30 augustus te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging vindt plaats om 14:30 in de Cunera-kerk in Rhenen. Dan de collectes. De eerste is bestemd voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas. Te weten de zending en aan de uitgang is de collecte bestemd voor het bouwfonds. En maandag kunnen de spullen voor het kerkkamp neergelegd worden bij de brievenbus tegenover de kerk. En voor de luisteraars thuis, de schriftlezing deze morgen is Romeinen 10. Romeinen 10. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit loslaat enig werk wat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 68. Het 13e en het 14e vers looft God in zijn gemeente alom de Heer, gij die het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Ik zei net Psalm 68, vers 13 en vers 14.
willen nu luisteren naar de geboden die de Heer onze God ons als leefregel der dankbaarheid heeft gegeven. En daarna willen we zingen Psalm 65, vers 2. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing, zoals gezegd, deze morgen is uit Romeinen 10. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik betuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid proberen tot stand te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt: ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar ik zeg: hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel. Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan en in woorden tot de einden van de wereld. Maar ik zeg: heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt: ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja durft het aan te zeggen: ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Met het oog op Israël zegt hij echter: heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. We willen nu bidden om de zegen van de Heere over deze dienst. De dankzeggingen en voorbeden die met name op de zondagsbrief staan zullen vanavond gedaan worden. Vanmorgen willen we denken aan het kerkkamp wat deze week gehouden wordt. En ook aan het feit dat de basisscholen weer zullen beginnen. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, op dit moment in deze eredienst zoeken wij heel bijzonder u die in de hemel woont. En als we dat doen, dan weten we vanuit uw woord dat u ook in ons midden al bent. Dat gaat onze begrippen vaak te boven. U bent in de hemel en door uw Heilige Geest en met uw majesteit en met al uw heerlijkheid en kracht bent u ook op de aarde en woont u in uw gemeente. Heere, laat dat besef ons ook vanmorgen weer op de juiste plek brengen. Dat u hier bent. En dat uw woord hier open ligt op de kansel. En dat er een dienaar in ons midden is. Een predikant die vanuit, van achter het geopende woord hier, uw woord mag verkondigen. Dus als we dat op ons af laten komen, Heere God, dan bent u hier heel nadrukkelijk in ons midden. Laat dat door ieder van ons beseft worden. Want dan zijn we hier op een plaats waar u ons wilt ontmoeten. En dat is al heel bijzonder, want u, die heilige God, tegen wie wij gezondigd hebben, bent erop uit om ons allemaal toch dat leven met u te geven. Heren, laten we daarvan vanmorgen weer veel van mogen ondervinden. En als wij in het geloof staan, dat we daarin gevoed mogen worden, versterkt, vertroost. En als wij er nog niet zo bij betrokken zijn, of in feite dat het ons allemaal nog niet zegt, dat het de wetenschap dat u hier bent met alles wat u voor ons hebt, dat we daar zo van overweldigd worden door de kracht van uw geest, dat niemand van ons er onderuit kan om u te voet te vallen. Heere, zo mogen we dit als een bijzonder voorrecht zien, dat wij hier deze warme zondag mogen zijn. Heere, sommigen van ons die zullen er best wat hinder van hebben, misschien wel meerderen. Heere God, maar toch danken wij u voor wat u ook in de natuur, in de weersomstandigheden gegeven hebt. Wat hebt u ook daarin, in de laatste periode, bijzonder voor ons willen zorgen. En dat er wel eens geklaagd werd over het weer, maar er is helemaal geen reden voor, Heere. Wij verwachten, wij danken u hartelijk voor al uw zorgen. Wij bidden u ook op dit moment voor de kinderen, de jongeren die meegaan met het kerkkamp. Laat het fijne dagen mogen zijn. De leiding van het kerkkamp dragen we u ook hartelijk op. Ook de verantwoordelijkheid die ze hebben om ook daarin een voorbeeldfiguur, een identificatiefiguur te zijn voor de jongeren. En uit het verleden weten we dat jongelui dit ook zo hebben opgemerkt en er ook door geleid zijn door dit werk, dit eenvoudige stukje jeugdwerk. Heren, we bidden u ook voor de scholen die deze week weer beginnen, als ook dan de kinderen weer in het onderwijs de weg gewezen wordt die u wilt dat ze in dit leven gaan. Zegent u ook het onderwijzend personeel om ook met wijsheid op de christelijke scholen toch onze kinderen voor te leven, de dingen bij te brengen, over te dragen die van wezenlijk belang zijn voor hun leven. Hierin hebben de ouders, zoals we hier ook zitten, nog wel een belangrijkere taak, Heer, om ook in geloofsopvoeding toch ook als het ware te zoeken naar de weg die hun kinderen dienen te gaan, ook in het onderwijs wat zij zullen volgen. De verantwoordelijkheid kan best eens een hele opgave zijn. Maar laten we ook als ouderen en ouders toch wijsheid ontvangen om ook op te merken wat ieder van onze jongeren, wat ze nodig hebben. Hier en dat we ook van onze jongeren nog veel kunnen leren als ouderen. Dat maakt ons wel eens beschaamd, maar laten we het dan ook maar heel eerlijk zeggen, heren. Wat mogen we blij zijn dat we dat ook krijgen om zelfs van kinderen en jongeren als ouderen te mogen leren. Heren, zo leggen we ook deze dienst en alles wat in onze gemeente gebeuren mag in uw handen. Wij vragen u vergeving van zonde, vernieuwing van ons leven en een hartelijke dankbaarheid in ons hart. om voor u te leven. En we bidden dat alleen om Jezus wil. Amen. We willen nu zingen ter inleiding op de prediking Psalm 78 vers 1 en 2.
Gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in het hoofdstuk dat we zo even met elkaar gelezen hebben. En wel de vragen die gesteld worden in vers 14 en vers 15a. En dat zijn er een viertal en we zullen die met elkaar lezen. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen ze in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen ze die prediken als ze niet gezonden worden? Ik wil u voorstellen dat we met elkaar na het amen van de preek zingen Psalm 113, het eerste vers. Psalm 113, vers 1. Gemeente des Heren, vragen staat vrij. Jongens en meisjes, dat is misschien een beetje een ouderwets gezegde dat aangeeft dat het goed is dat mensen het op prijs stellen als jij en ik vragen stellen. Stel dus alsjeblieft vragen. Als je een lezing ergens houdt en aan het einde van die lezing worden er geen vragen gesteld, dan is dat in de meeste gevallen voor de spreker niet zo erg leuk. En de bron van de wijsheid ligt in de vraag, moet eens iemand gezegd hebben. Namelijk door vragen te stellen worden ons dingen duidelijk. Dat misschien gemerkt in de afgelopen weken in de zomervakantie. Ook al loopt iedereen met internet op zak. Soms kom je voor absoluut onvoorziene situaties. En zul je in een andere taal vragen moeten stellen. En zul je die Fransman toch even moeten verzoeken iets langzamer te praten. Omdat je er anders helemaal niets van begrijpt. Zonder vragen kom je nergens. Vragen stellen is ook een van de manieren om verbanden te gaan zien. Je ziet dat het beste bij kleine kinderen. Jongens en meisjes, weet je nog hoe verbaasd je broertje was en reageerde toen hij voor het eerst een luchtballon zag drijven? Dat hij eigenlijk niet kon geloven dat in die ballon en onder die ballon dat daar mensen zaten. En weet je nog dat hij een spervuur van vragen stelde? Waarom zitten die mensen daar in de mand en hoe kan het dat die ballon niet naar beneden komt? Door vragen te stellen krijgt een kind oog voor verbanden. Dat grote gevaarte, dat is een luchtballon. En het maakt niet uit of die groen of rood of geel is. Hij kan altijd vliegen. En in dat bruine mandje daaronder zitten echt mensen. En toen hij er afgelopen week weer een zag, wist hij het meteen, dankzij die reeks van vragen. Maar weet u, wij stellen ook wel eens vragen waar meer achter zit. Dan zit eigenlijk in de vraag al het antwoord verscholen. Dan staat er niet aan het einde van de zin alleen een vraagteken. Maar is dat einde van de zin ook een beetje een uitroepteken? Al vragen stellend vraag je niet alleen veel, maar zeg je ook heel veel, onderstreep je heel veel, maak je dingen duidelijk. Gemeente, dat is er aan de hand in de vragen van onze tekst. Onze tekst is een cluster van vragen. Vier vragen worden achter elkaar gesteld en ze rollen bij wijze van spreken over elkaar heen. Ze hebben alles met elkaar te maken. De ene vloeit uit de andere voort. En die vier vragen, het zijn eigenlijk vier schakels. Vragen waarin Paulus de lijnen heel scherp trekt. Vragen waarin de antwoorden verscholen liggen. En daarom willen we vanmorgen gaan luisteren naar de cruciale vragen van Romeinen 10. We luisteren dan in de eerste plaats naar indringende vragen. En in de tweede plaats naar niet minder duidelijke antwoorden. Dus de cruciale vragen van Romeinen 10. Indringende vragen en niet minder duidelijke antwoorden. We hebben vanmorgen met elkaar Romeinen 10 gelezen. Precies het midden van Romeinen 9 tot en met 11. Dat is een Bijbelgedeelte dat eigenlijk één thema is en thema heeft. Dankzij de trouw van de Heere, de God van Israël, bestaat Israël en is het door de eeuwen heen bewaard gebleven. U weet het, dat is natuurlijk een Bijbelgedeelte dat in het bijzonder na de Tweede Wereldoorlog met de stichting van de staat Israël bijzonder veel aandacht heeft gekregen. Dat is een gedeelte dat ook onder christenen vandaag een heel bijzondere plaats heeft, omdat dit gedeelte van de Bijbel heel sterk verbonden is met een bepaalde toekomstverwachting. Als dan zal heel Israël zalig worden. Dat is dan natuurlijk ook een gedeelte waarover al heel veel geschreven en gesproken is. Dan hoeven we niet alleen te denken aan 1948 en sinds 1948, maar eigenlijk is dat al eeuwenlang. We kunnen het vinden bij de Engelse Puritijnen en bij onze eigen oudvaders van de nadere reformatie. Op grond van Romeinen 9 tot en met 11 verwachten ze een herstel van het volk Israël. Je kunt het bijvoorbeeld vinden bij Wilhelmus Abrakel, de man van die twee dikke pillen, de redelijke godsdienst. Je vindt het bij Willem Teelink, de man met zijn prachtige boekjes over christelijke meditatie. Voetius, die knappe theoloog uit de 17e eeuw. Aan het einde van der tijden zal er een bekering plaatsvinden van het Joodse volk, een geestelijk herstel. De Joden die zullen de Heer Jezus Christus als hun zaligmaker aanbidden. Romeinen 9 tot en met 11 heeft dus alles te maken met de toekomst van Israël. Inderdaad. Maar dat is één kant. Want Romeinen 9 tot en met 11 staat natuurlijk nog steeds volop in de brief aan de Romeinen. Na die prachtige woorden van Paulus aan het slot van hoofdstuk 8. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Lijkt aan het begin van hoofdstuk 9 in vers 1 en 2 in een totaal andere wereld te zijn beland. Lees maar eens mee. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Ik lieg niet. Bron van droefheid, verdriet, smart aan mijn hart. Hier aan de hand. Waarom deze woorden zo direct na dat prachtige lied van Romeinen 8? Ik ben verzekerd, ik ben ervan overtuigd. En nu smart het me aan mijn hart. Op het moment dat Paulus deze woorden aan de Romeinen schrijft, aan de gemeente van Rome, is er nog geen sprake van een officiële scheiding tussen Jodendom en Christendom. Maar het geest wel. Joden en christenen, ze kunnen het op de een of andere manier niet met elkaar vinden. Er is één onoverkomelijk struikelblok, Jezus Christus. En aan de brief van de gemeente van Rome, proef je dat die spanningen ook de gemeente niet voorbij gingen, maar dat dat zijn doorwerking had tot midden in die christelijke gemeente van Rome. Je moet je voorstellen dat je daar bijvoorbeeld een broeder had van Joodse komaf, die in Rome, in die grote wereldstad Rome, zijn winkeltje had. En dat hij een tijdje geleden geraakt is door de prediking van de apostel Petrus. En tot de dag van vandaag herinnert hij zich die woorden van Petrus toen hij in een van de synagogen van de stad kwam. Petrus het woord bracht en de schriften opende. En dat de Heilige Geest hem op dat moment toen overtuigde dat deze Jezus de beloofde Messias is. Dat als een lam ter slachting wordt geleid. En daarmee de vervulling was van Jesaja 53. En hoe deze Jezus op de derde dag was opgestaan en daarmee de overwinning op de dood had behaald voor de zijnen. En hoe dat hem toen duidelijk werd. Deze Jezus van Nazareth is de Zoon van God, de beloofde Messias. En hij is mijn Heere en mijn God. Tegelijkertijd een broeder die een beetje zuinig was op zijn achtergrond. Eigenlijk zijn wij de meesten. God heeft al sinds Abraham zijn verbond met ons opgericht. En dan had je natuurlijk binnen diezelfde gemeente meteen een andere broeder, 2 jaar geleden nog gewoon Romeins staatsburger was. En die ook door datzelfde woord van God geraakt was. En die zich van de weeromstuit daar natuurlijk tegen verzette. Wat heb jij meer dan ik heb? Inderdaad, eeuwenlang heeft uw volk Israël een grote rol gespeeld in het heilsplan van God. Maar nu eerlijk, wat merken we daar vandaag de dag van? Is Gods genade niet veel meer overgegaan naar de heidenen? Zie je dat dan niet in onze eigen kerk? Zit de massa van de Joden nog niet gewoon in de synagogen? En volgt de grote massa van de Joden niet gewoon hun eigen wetten? En komen we ze op de Sabbat niet telkens tegen? En moet je eigenlijk niet zeggen dat je achtergrond de Heere een beetje tegenstaat? En moeten we niet eerlijk zeggen dat de Heilige Geest veel meer in heidenen werkt dan in Joden? Je begrijpt, als je dan met elkaar in gesprek gaat, dan gaat het tenminste ergens over en dat geeft spanningen. Spanningen die helemaal de identiteit van jezelf en van de gemeente en van de gemeenteleden raken. Is Jood zijn nu een hindernis? Of is dat een voorrecht? Is Gods genade en Gods zorg sinds Pinksteren naar de heidenen gegaan? Of spelen de Joden ook nog een rol vandaag? Tegelijkertijd is dat nog niet het enige. Want voor Paulus is er nog even wat meer aan de hand. Voor Paulus staat zelfs alles op het spel. Uitvoerig heeft hij in de eerste hoofdstukken van Romeinen de brief van geschreven over de betekenis van de genade, dat ik niet vrijgesproken word van al mijn zonden door de dingen die ik zelf doe, mijn eigen goede werken. Maar dat ik word vrijgesproken alleen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Sola gratia, alleen door genade. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Haalt hij de profeet Habakkuk aan. En zegt Paulus, dat biedt rust. En dat geeft rust. Voor een Jood. Maar ook rust voor een christen afkomstig uit de heidenen, verzoend door het bloed van de Heere Jezus Christus. En daarom hoor je aan het slot van Romeinen dat prachtige lied. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Gods plannen falen niet. Maar als dat nou zo is, en zo is het, dan doemt er wel een levensgroot probleem op. Want die prachtige, die machtige boodschap van de Heer, dat alles is voldaan en dat zijn gerechtigheid in Christus Jezus vervuld is, die lijkt helemaal niet waar te zijn als je op Israël let. Want Israël ergert zich aan de boodschap van Christus Jezus. Israël moet er helemaal niks van hebben. En als Paulus naar ze toe komt op de Sabbat om het woord te verkondigen, dan zijn ze daar totaal niet van gediend. Want hoeveel keer is Paulus wel niet uit de synagoge gegooid? En hoeveel keer hebben ze wel niet geprobeerd om hem ter dood te brengen? En hoeveel keer hebben juist niet de Joden geprobeerd om Paulus weg te krijgen en hem de stad uit te jagen? En als dat oude volk van God nou zo doet, wat moet er dan terechtkomen van die gerechtigheid van God? Paulus die worstelt dus met het ongeloof. Hoe kun je nou zo dicht bij het woord van God zitten en het dan zo radicaal verwerpen? Als je te doen hebt met een woord van God waarin die prachtige beloften staan, en hoe kun je dan zo daaraan met droge ogen en met een zondig hart voorbij leven? De Heere, schrijft Paulus in vers 12, die is rijk over alle die hem aanroepen. Maar waarom staat Israël dan niet in de rij als het gaat om die aanroepers van God? Waarom vindt die boodschap van de Heere nou zo weinig weerklank onder zijn volk? Dat was de vraag waar Jesaja mee worstelde. Dat was de vraag waar Paulus mee worstelde. Hoe bestaat het dat Israël niet in zijn geheel gehoorzaam is geweest aan God? En waarom reageren de mensen nou zo geërgerd als ze het evangelie van het kruis horen? De Heere zo duidelijk spreekt. En er komen maar zo weinig mensen tot geloof. Paulus lijkt vragen uit onze tijd te stellen. Paulus, zou je bijna zeggen, lijkt bijna op iemand die een beetje uit onze tijd, die in onze tijd leeft. Misschien niet eens zo iemand die een beetje kritisch aan de zijlijn staat. Bedoel ik van die mensen die je altijd wel tegenkomt en die het dan gewoon ook zeggen van, het wordt nooit wat en het zal ook nooit wat worden. Aardspessimisten, eigenlijk twijfelen ze diep in hun hart aan de Heer of die inderdaad nogal werkt en spreekt. En dat zeggen ze dan ook gewoon. Maar zo bedoelt Paulus het niet. Paulus die zit eigenlijk helemaal aan de andere kant van het spectrum. Paulus die overtuigd is van de macht van de Heere, die met zijn al zijn vezels van zijn bestaan gelooft dat de Heere werkt en dat de Heere doorgaat met zijn werk. En Paulus die worstelt met één enkele vraag: als er zulke diepe dingen in de Bijbel staan, waarom geloven de mensen dat dan niet? Waarom verwerpen de Joden, waarvan ik er zelf een ben, de Messias? Als de profeet Joël het volk Israël oproept: en ieder die de naam van de Heere aanroept zal zalig worden. Hoe moeten ze dan hem aanroepen in wie ze niet geloofd hebben? En moeten ze in hem geloven als ze nog nooit van hem gehoord hebben? En hoe moeten ze horen als er nog nooit die boodschap gebracht wordt? Eigenlijk duizelt het Paulus. Paulus die worstelt met het volk van God. Hij schrijft de mensen niet af. Maar hij schrijft verder: als nu het volk van God uit de heidenen nu eens aan het volk van God laat zien wat genade verwacht, zou het Joodse volk dan niet jaloers worden? Als een volk dat nog nooit bij het woord van God is opgegroeid. Als dat nu vernieuwd wordt door de geest van Pinksteren, zullen die het dan niet laten merken hoe goed het is om te leven met de Heer? Inderdaad, het evangelie is naar de heidenen gegaan. Ook naar de heidenen. De boodschap dat de redding en de zaligheid van de Heer Jezus Christus voor de hele wereld is. En tegelijkertijd is de Heere een vader die als een vader achterom kijkt. Is de Heere een God die eigenlijk niets liever wil dat zijn eigen volk Israël tegen hem zegt: ga mij niet voorbij. Zullen we nou eens proberen die lijnen wat door te trekken? Zou je die vragen alleen maar aan Israël mogen stellen? Of zijn het ook de vragen van u en van jou en van mij? Kent u de Heere zo? Zo leest over het werk van God in bepaalde streken van China. Ze hoort over het werk van God in Latijns-Amerika. Als je leest hoe christenen zich in een totaal vijandige omgeving, zoals Nigeria, zich opstellen. Gewoon dus op zondag, zoals wij naar de kerk gaan. Maar dan wel met die wetenschap dat het je leven kan kosten. Terwijl wij soms om het minste of geringste onze plaats leeg laten. Een keertje genoeg vinden. Het eigenlijk allemaal wel best vinden. Als je dan hoort hoe die kleine kerkjes bloeien en hoe de mensen daar bidden voor ons, voor het rijke Westen. Als je ziet en leest hoe de Heilige Geest daar werkt en woont tot in de meest onherbergzame gebieden. Die kandelaar van het evangelie fel brandt. En u en ik soms jaren in de kerk zitten. Het woord van God horen, het teken van het verbond van de Heer in ons voorhoofd hebben zitten. Dat daarin eigenlijk altijd diezelfde oproep verscholen zit en diezelfde roeping doorklinkt dat de Heere niets liever wil en niets liever hoort dat u en ik tot hem roepen, Heere, kom over, ga mij niet voorbij. En zou de Heer ons niet voorbij kunnen gaan? Omdat we ons ergeren aan het woord van God. Dat onze zaligheid helemaal buiten onszelf in de Heer Jezus moeten zoeken in plaats van in onszelf en in de dingen die ons zekerheid bieden. Ons bezit. Onze kinderen. Ons gezin. Onze carrière. Of omdat wij ons ergeren aan die boodschap van vreemdelingschap, aan de boodschap van de Bijbel, dat je hier ten alle tijde vreemdeling bent en de Bijbel heel concreet aanwijst dat er bij ons, nou gelet op onze gesprekken en de dingen van elke dag, daar nog wel eens een beetje wat aan schort. Herken je nou de Heere die in zijn woord tot je roept? Midden in de moeite en midden in alle strijd en alle narigheid en midden in de situatie van het leven van elke dag. Ga mij niet voorbij. Heere, ik ben gedoopt. En toen hebt u het gezegd, ik wil jouw God zijn. Heere, ga mij niet voorbij. Kom in mijn hart, Heere Jezus. Want wat staat er allemaal niet op het spel? Want hoe zullen zij hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven in wie ze niet geluisterd hebben? En hoe zullen ze naar hem luisteren als ze de oren gestopt hebben voor de prediking? Indringende vragen. Ingrijpende vragen, vragen van Paulus voor leven en dood, vragen van Paulus over Gods leiding en over Gods verkiezen. En aan de andere kant niet alleen maar vragen, maar ook vragen waarin de antwoorden in opgesloten liggen. Want Paulus stelt hier vier vragen. Vragen waarin zijn zorg doorklinkt over de uitwerking van het evangelie. Vragen die ook helemaal met elkaar verbonden zijn. Hoe zullen ze hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken zonder dat zij gezonden worden? Paulus heeft het dus in deze vier vragen over bidden, over geloven, over horen. Preken en gezonden worden. En Paulus die bindt die vier dingen, die vijf dingen, die bindt hij als een ketting aan elkaar. En als u een beetje thuis bent in de brief van de Romeinen, dan weet u dat Paulus dat vaker doet. Hij doet dat bijvoorbeeld in Romeinen 5, daar spreekt hij over verdrukking, waarop lijdzaamheid volgt, en over lijdzaamheid die op zijn beurt bevinding werkt, bevinding die hoop werkt. En u komt het nog een keertje tegen in Romeinen 8. Geroepen zijn, verordineerd zijn, gerechtvaardigd zijn, verheerlijkt zijn in één adem als een gouden ketting. En zo kun je ook onze tekst lezen. Als je onze tekst zo leest, wordt het antwoord op die vragen meteen duidelijk. Want Paulus die stelt zijn vragen precies omgekeerd. En als je dan die vragen dus precies omgekeerd leest, hoor je daarin de antwoorden duidelijk klinken. Paulus heeft het over bidden, over geloven, over horen, over preken en over gezonden worden. En als je die gouden ketting dan omdraait, dan hoor je luid en duidelijk hoe de Heere dus werkt. Paulus' vragen zijn tegelijkertijd duidelijk een antwoord op de vraag hoe de Heere werkt. Dat begint met gezonden zijn, de prediking, het horen, het geloven en dan hem aanroepen. Paulus zet heel hoog in met de prediking. De verkondiging van het levende woord van de Heer. Paulus die zegt dat is een geweldig iets. Dat is eigenlijk de enige oplossing tegen ongeloof. En het is een geweldig iets om met bijvoorbeeld Calvijn te spreken, dat een mensje uit het stof die hoge opdracht geeft en heeft om als een soort omroeper erop uit te mogen trekken. En rond te roepen, er is genade, er is leven mogelijk, er is eeuwig leven mogelijk alleen in Christus Jezus onze Heer. We gaan weten, dat is niet maar een mooie theorie. Maar dat maken u en ik, wij maken dat elke zondag mee. Als we in de kerk zitten, als we met elkaar samenkomen rondom de opengeslagen Bijbel, daarom ga je naar de kerk. Daarom zit ik in de kerk. Niet om elkaar in de eerste plaats goeiedag te zeggen, maar om God te ontmoeten. En dat al eeuwenlang. Zo is het altijd geweest, schrijft Paulus. Zo was het in de dagen van Jesaja dat de profeten kwamen melden dat God zijn volk uit de ballingschap bevrijdde. Wat een blijde boodschap. En zo was het toen de apostelen erop uittrokken met een boodschap van vrede door het bloed van Christus Jezus. God staat erachter. God, de Heer, werkt door de prediking van zijn woord. En dat mag je ook vandaag geloven. En zo is het vandaag ook nog. Dat is helemaal vast en zeker. En als wij dan met z'n allen denken dat het best wel eens een beetje minder kan, moeten we eerlijk zeggen tegen elkaar, dan zijn wij wijzer dan Paulus. Bent u eigenlijk wijzer dan God? Want zegt Paulus, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord van God. God dingt dus door de prediking naar uw hart. Het woord van de Heere wil gehoord worden. En dan niet maar als een soort en in een soort gehoorzaal, als een soort voorstelling voor groot en klein publiek. En dan bedoelt de Bijbel natuurlijk ook niet dat de luisteraars, de spreker, maar dat is allemaal knikkend gelijk geven. Maar als de Bijbel over horen spreekt, gebeurt er ook altijd wat anders, gebeurt er altijd veel meer. U hoort niet, maar je staat er versteld van. Horen heeft alles te maken met gehoorzamen. Dat woord van God, dat legt beslag op je. Wordt getroffen. Voor de een is dat als een bijlslag in zijn leven. Dat je het van het een op het andere moment ziet. Christus is mijn Heer. Voor heel veel andere mensen gaat dat veel geleidelijker. Niet zo schoksgewijs. Gewoon net als een motregen heel langzaam en heel voorzichtig in de grond trekt. Zodat je helemaal onafhankelijk van de brenger van het woord. En je laat je leiden en je komt tot geloof en je wilt er steeds meer van horen. Door de Heilige Geest. Ik denk, gemeente, dat we natuurlijk met z'n allen vanmorgen wel aanvoelen dat dat een beetje op gespannen voet staat met onze cultuur. Dat daar meteen een geweldige spanning zit. Een spanning die we met z'n allen aan de lijve ervaren, want kunnen wij nog wel luisteren? Goed luisteren. Horen. Gehoorzaam. Toch, schrijft Paulus, heeft de Heer het behaagd door de dwaasheid van de prediking mensen zalig te maken. En al is die brenger van het woord een aardenvat dat je zo stuk grond gooien, hij draagt die schat. Hij draagt een schat met zich mee van heb ik jou daar. De vertolking van de boodschap van de Heer. Dat is de kern in de kerk. Nou geldt dat natuurlijk niet alleen maar voor een predikant. Maar geldt dat in zekere zin een beetje voor ons al. Heel concreet. Ik word geroepen door de Heer. Als ik kinderen heb gekregen om mijn kinderen op te voeden. En om mijn eigen kinderen die boodschap te vertolken. En zo ben je een klein beetje een gezonde, een apostel staat er letterlijk in het Grieks. En zo kun je apostel zijn op je werk. En je spreken. En misschien nog wel meer in je doen. Kun je een apostel zijn op school. Een apostel zijn in je gezin. Voor je kinderen. Een van de eerste dingen die de reformatie plaatsvonden was de ontdekking van het kind. En om u daarvan een beeld te geven, dan zou u gewoon eens een paar van die tafelgesprekken van Luther met zijn kinderen moeten lezen. Luther die spreekt met zijn eigen kinderen over God en over de hemel. En dat doet hij niet heel zweverig. Maar hij geeft gewoon heel eenvoudige antwoorden op de vraag van zijn dochtertje of haar lievelingsknonijn, die net doodgegaan is, nu ook in de hemel is. En hij probeert zich helemaal te verplaatsen in de leefwereld van het kind. En dat is natuurlijk vandaag ook mooi. En wat is er dan ook mooier om vandaag de dag ook samen te spreken en samen te luisteren en te zingen over deze God. Het vertrouwen van hem. Klein kind of van een jongere. Maakt je als ouderen vaak beschaamd. En is dat ook niet vaak de plaats waar de Heere werkt? Die momenten van rust. Samen stil zijn voor God. Jongeren die vanmorgen een beetje op de wip zit. En die eigenlijk op het punt staat om die knop om te zetten. Of misschien heb je dat al stiekem gedaan. Die eigenlijk op het punt staat om de boel goedendag te zeggen. Dus daar nou eens eerlijk over te spreken. Denk je nou echt dat je het zonder die God gaat redden en kunt stellen? Als je vanuit de Bijbel hoort en ziet wat de Heere doet, dan kun je daar toch niet zomaar langs heen gaan. En dan is het op zijn minst toch nog wel even nuttig om daar thuis goed over te praten. Want het is een geweldig voorrecht als je opgegroeid bent in een gezin, in een christelijk gezin, wat een zegen als God zijn naam aan jouw leven misschien al jaren geleden verbonden heeft. Zet je oren wijd open. Ik weet zeker, dan zul je het ook zien. Die God is mijn God. Die God is mijn Heer. Niet door van alles en nog, maar alleen zo. Door het woord van God. In de kerk. Door het gehoor. Door het geloof. Want hoe zullen we hem aanroepen in wie wij niet geloofd hebben? En hoe zullen wij in hem geloven van wie wij niet gehoord hebben? En hoe zullen wij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Wees nou eerlijk, hoe anders? Hoe anders dan alleen door en dankzij het woord van God. Of niet soms. Amen. Laten we met elkaar danken en bidden. Barmhartige Heere in de hemel. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u bijna aan het einde gekomen van deze eredienst voor alles wat u ons hierin geeft en hebt gegeven. We danken u voor uw woord. Dat woord van u, dat al zoveel eeuwen lang klinkt. Dat woord van u, waardoor u zoveel eeuwen lang al mensen aanspreekt. Mensenlevens verandert. En het woord van u dat al zoveel eeuwen lang blijdschap, troost geeft, bemoedigt en vermaant. En Heere, ook vanmorgen kwam u weer met dat woord van u. Heere, wat een zegen. Wij bidden u of u dat ons elke keer weer zo wilt laten zien en ervaren dat we daar niet gewend aan raken. Maar dat we uw woord hoog houden. Uw woord vertrouwen. Uw woord geloven. Heere, we hebben uw woord gehoord en u kent ook onze situatie. U weet dat wij in een wereld leven en in een cultuur leven. Waarin dat woord van u en gehoorzaam zijn aan dat woord van u. voor een mens levend in de 21ste eeuw, voor een Nederlander, dat eng is omdat je je zaligheid en je heel je zijn vertrouwt aan iets wat je niet kunt zien. En dat is niet alleen buiten de kerk het geval. Maar daar hebben we ook allemaal mee te maken. Heren, en dan bidden we u, geef. Wilt u die barrière, wilt u die beslechten? Wilt u zelf uw woord kracht bijzetten? Dat we weten wat het is om onze enige alvast buiten onszelf in u, de Heer Jezus, te zoeken en te hebben. Dat we getuigen van u, de Heere, mogen zijn. En onze gemeente een levende gemeente. Wilt u uw zegen geven over deze zondag. Vanmiddag. Dominee van der Zwaag ook alles geven wat hij nodig heeft. Geef ons vanmiddag ook een gezegende dienst als het sacrament van de heilige doop bediend mag worden aan een paar kinderen uit de gemeente. Waar u het niet alleen laat horen, maar ook laat zien dat u doorgaat met uw werk. Dat dat een houvast mag zijn. Niet alleen voor die kinderen, maar voor heel de gemeente. Bidden u voor een ieder van ons, Heer, u kent onze omstandigheden. U weet waar we tegenop zien. U weet waar we blij mee zijn. U weet waar we verdriet over hebben. Heere, wil ons troosten. Vermanen en bemoedigen. En wilt u het werk van de boze, wilt u dat geen kans geven? Aan het zondige en het verkeerde vergeven. Dat vragen we u alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 52, vers 6 en vers 7. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.